In deze aflevering van Doei Nederland hoor je waarom de notaris in Frankrijk tegen Jordi en mij over schapen begon. Ewout en Ingrid die vragen zich af of hun testament ook geldig is over de grens. En we beantwoorden onze allereerste luisteraarsvraag.
Welkom bij Doei Nederland, de podcast over vertrekken uit Nederland om in een ander land te gaan wonen. Als dat ik vertrekmomenten oplevert, dan hoor je dat vanzelfsprekend, maar wij hebben het natuurlijk ook over de dingen die wel goed gaan. En bovendien vragen we ons af wat een emigratie nou doet met de onderlinge band die we hebben. We lopen de deur niet bij elkaar plat, maar ja, 1000 kilometer uit elkaar wonen, dat is toch ook anders. Dit is aflevering 2 van Doei Nederland, de grote emigratiepodcast. Oké, nou Ingrid, laten we eens bij jou beginnen vandaag met de week.
Ja, dat was een beetje drukke week. Ik had werken, moest ik. En ik ben uiteindelijk bij de buurman geweest. We hebben een oudere buurman. Die hebben ze helaas naar het ziekenhuis moeten brengen.
En bouw.
En vandaag ben ik op psychiatrie-scholing geweest.
Aha, kijk.
Altijd leerzaam.
Ja, heb je nog iets interessants geleerd? Of was dit de introductie?
Nou, het was eigenlijk wel... Ja, weet je, zo'n scholing doe je dan... eerst de ochtend is theorie, zeg maar. Over de psychiatrie. Wat altijd wel goed is. Want zo'n scholing heb je bijvoorbeeld 1 keer in de 4 jaar maar.
Oké.
Dus er veranderen altijd wel weer regels en wetten. En dat was nu ook wel het geval. En in de middag komt er dan een acteur. En die speelt dan bepaalde psychiatrische ziektes na.
Ja.
En dat is dan toch anders op een of andere manier dan dat je een echte psychiatrische patiënt hebt.
Dat kan ik me voorstellen, ja.
Op een gegeven moment vergeet je dingen en dan denk je, oh ja, dat had ik ook moeten vragen. Of oh ja, in het echt had ik dat echt wel gevraagd.
Mm-hmm.
Dus iedereen is altijd een beetje opgelaten met elkaar.
Mm-hmm.
En over elkaar en bij elkaar. Altijd leerzaam. Het leerzaamste was, wees gewoon duidelijk tegen je patiënt.
Ja. Ah, het lijkt me wel een heftige dag zo.
Een hersenziekte, maar ze zijn niet gek.
Nee, kan ik me iets bij voorstellen. Het lijkt me wel een drukke dag zo. Het kost denk ik altijd wel energie. Althans, dat weet ik nog van mezelf als ik scholing had. Zeker qua interactie, dat het dan toch wel veel energie kost. Maar...
Ja, kost het zeker. En ik was nog even bij de buurman op ziekenbezoek geweest. Dus
ja.
Een drukke dag.
Vliegt de dag voorbij.
Ook alweer zo.
Ja, en jij, Ewout, had je ook een drukke week? Of viel het mee?
Nou ja, ik ben vooral druk geweest met het beantwoorden, het opsnorren eigenlijk van de antwoorden voor onze eerste luisteraarsvraag.
Ja.
Superleuk natuurlijk. Het is altijd een beetje spannend. Je lanceert zo'n podcast, maar en hoe reageren mensen daar dan op? Nou ja, we hebben internationale luisteraars, kan ik wel zeggen. Dit vind ik echt heel tof. Deze vraag die komt van Dorien Bauma. Zelf geëmigreerd en vertrokken naar Canada. Maar goed, jij vroeg je dus af, Dorien, of er na ingewikkelde jaren nu meer mensen denken aan emigreren of juist niet.
En? Laat je ons in spanning of ga je het antwoord niet geven?
Ik ben daarvoor even in de cijfers gedoken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die weten natuurlijk niet of mensen eraan denken, want die zijn echt wel van het doen, zeg maar. Dus als je het doet, word je geregistreerd. En die zien wel dat er weer meer mensen emigreren. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk even stilgelegen zo aan het begin van de coronapandemie. Maar je ziet nu in de cijfers dat er toch weer meer mensen vertrekken uit Nederland dan een jaar geleden. Ruim 20.000 in augustus, de meest recente cijfers. Ruim 15.000 een jaar eerder in augustus. Dus het
begint langzaam de maand augustus of het hele jaar van augustus?
Tot aan augustus.
Ja. Nee, per maand is dit. Dus het zijn 20.000 mensen in augustus en 15.000 een jaar eerder. En dat zijn vooral, je zou denken, van, ja, waar gaan al die mensen heen? Als het Nederlanders zijn, dan vertrekken ze vooral naar België, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië. Frankrijk staat dan op de 6e plek. Maar het allergrootste deel van de mensen die vertrekt uit Nederland, dat zijn de mensen die naar Turkije, Polen, Marokko gaan. Dus dat zijn mensen die hier geboren zijn en wiens ouders geëmigreerd zijn en naar Nederland toegegaan zijn. En die gaan gewoon weer terug eigenlijk naar...
die gaan naar, eigenlijk naar hun tweede vaderland.
Precies. En dat is een derde van die emigranten dus met een migratieachtergrond. Het CBS haalt er dus allemaal bij. En we kunnen wel eens kijken of het interessant is om eens iemand van het CBS uit te nodigen om daar nog eens wat meer over te vertellen. Voor nu post ik in ieder geval even het linkje in de show notes, zodat de echte mensen die daar helemaal in geïnteresseerd zijn zich kunnen laven aan alle data die het CBS erover opgetekend heeft.
Alle wegen
goed in te kunnen duiken. Precies. Nou, helemaal goed. Ja, we hadden ook wel weer een enerverend weekje, Jor.
Ja, zeker weten. Ja, we hebben een aantal dingen gehad eigenlijk. Hè. Nou, ik zou eigenlijk officieel deze week begonnen zijn met mijn eerste Franse les. Helaas kreeg ik maandag ook een berichtje dat de lerares... Of leraar, ik weet niet precies wat het is. Dat hij ziek was. Dus dat hij kwam te vervallen deze week. Dus dan moet ik helaas nog een weekje op wachten.
Dat begon niet heel erg goed, nee.
Ja, precies. Ja. Precies ja. En we hadden ook...
Kreeg je dat in het Nederlands, dat bericht, of in het Frans?
Ja, nee, gewoon in het Nederlands, gelukkig.
Nee, dat wel. Professeur.
Ja, precies. Nou, ja. Maar, en daarnaast hadden we natuurlijk ook nog mooi nieuws gekregen. Beetje apart wel, dat denk je aan de andere kant. Want we hebben vandaag namelijk afgelopen week hebben we officieel de officiële koopakte binnengekregen.
Ja, dat is mooi.
Dat is op zich best wel gek, want we hebben vorig jaar oktober hebben het helemaal rond. De hypotheek was geregeld, toen hebben we de sleutels ook al gekregen. Dus toen was het eigenlijk al officieel helemaal voor ons. Alleen de notaris doet daar wel ongeveer zo'n 11 maanden over om dat af te ronden en naar je op te sturen.
Ja. Oké, okay. Dus en in die tussenliggende periode ben je dan wel gewoon eigenaar?
Je bent volledig eigenaar, alleen de papieren liggen nog bij de notaris, daar komt het eigenlijk op neer. Alleen ik vraag me af wat hij dan die 11 maanden doet. Maar dat,
waarschijnlijk helemaal niets, want we hebben 11 maanden helemaal niets gehoord. Totdat hij gevraagd is van, goh, hey, hallo, wanneer komen die dingen? Oh ja, en meteen hadden we het 3 dagen later in de post. ik weet niet precies. Dat is waarschijnlijk op... een van zijn mooie stapels terechtgekomen. Maar goed, daar zullen we straks wel even wat meer over vertellen. Over die stapels van de notaris.
Ja, precies.
Die waren heel bijzonder.
Ja, toen ze dus de Franse slag.
Nou, precies. Die bestaat hoor, die Franse slag. Dat is echt geweldig. Dat, je weet niet wat je meemaakt.
Als je er zelf niet achteraan zit, dan gebeurt er gewoon niks.
Nee, waarschijnlijk niet. En dan hadden we het waarschijnlijk nog niet gehad. Maar wij vonden het wel...
En wat nog een mooi dingetje deze week.
Nou, zeker. Maar dat was ook weer zo'n out-of-the-blue dingetje. Ik kreeg ineens een appje van de timmerman die de nieuwe ramen in ons huis zet.
Ja. Hey, heb je ramen? Hebben jullie ramen?
Ja, we hebben ramen. Ja.
Hij appt even een foto dat de ramen erin zaten. Ja.
Bonjour, er zitten nieuwe ramen zitten erin. Bonjour, nee, en doei. En toen dacht ik, hoe nieuwe ramen erin? Ramen. Wat zeg je?
De goede ramen ook?
Ja, er zitten wel de goede ramen in. Klein detail, we hadden nog geen toestemming. Maar dan mocht de pret niet drukken.
En nu?
Nou, gevraagd of hij de luiken dicht deed. Dat was eigenlijk de eerste vraag die we gesteld hebben. Als je de luiken dicht doet, dan zie je niet dat er nieuwe ramen in zitten. Dus, ze moeten nog even 3 weken dicht blijven. En dat is,
dan is het oké.
Okay. Ja, dan is het oké. Okay, ja.
Dan is de declaration préalable is dan binnen.
Nou in zoverre.
De bezwaartijd is verstreken.
De bezwaartijd is verstreken. Ja. En dit is, goed kunnen bij omissies. Zullen we zeggen, dus dan, als je niks hoort, is het oké.
Okay. Ja, precies.
Wij hopen geen brief te ontvangen. Nee, is het oké. Okay.
Ja. Maar we vertellen een andere keer nog wel eens het hele verhaal over vergunningen en dat soort dingen.
Daar kunnen we nou al meer dan 1 aflevering aan wijden, denk ik.
Misschien wel zelfs, ja, ik denk het wel, ja.
Maar ik vond het wel heel bijzonder, want deze meneer wist dit dus. Die wist dat die vergunning er nog niet was. Of nou ja, vergunning is eigenlijk een te zwaar woord. We moesten aanmelden dat daar nieuwe ramen in zouden komen. En daar moesten we nog een tekening voor aanleveren, geloof ik. Dus dan gaat die bezwaarperiode weer opnieuw in. En dat had ik hem laten weten. Maar ja, kennelijk vond hij dat geen goede reden om ze er dan maar niet in te zetten.
Precies, lekker doorpakken, dan wel fijn is het gewoon voor de winter allemaal geregeld.
Nou, ik ben hartstikke blij mee. Ja, we zijn heel benieuwd. We gaan er over een paar weken weer naartoe. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het eruit ziet.
Het leuke was, hij wilde ook heel graag... Hij wilde ook heel graag het telefoonnummer van die andere aannemer hebben. Want zijn werk moest gedaan zijn voordat hij met de rest van de ramen verder kon. Dus,
we zijn heel benieuwd wat we aantreffen.
Ja, heel spannend.
Of er nu allerlei buren uitgebroken zijn of niet. Dus het wordt leuk. Het wordt gewoon heel leuk.
Gaan we later horen.
Gaan we later horen, zeker.
eerst gaan jullie vertellen hoe jullie nou je huis hebben uitgezocht. Hebben we vorige week ook al een beetje gehoord. Ja. En dan met name ook nog weer ja, hoe dat dan bij zo'n notaris gaat, toch?
Ja, een beetje hoe we er eigenlijk aangekomen zijn. Hoe het van ons is geworden, hoor.
Ja, precies. Ja.
Nou ja, en we hebben vorige week inderdaad al wel een beetje verteld hoe we het hebben uitgezocht. Dat zo'n makelaar dan een heel eind met je gaat rijden en alle tijd voor je neemt. Ja, en op een gegeven moment wisten wij wel een beetje dat dit het huis moest worden wat we wilden kopen. En dan ga je natuurlijk bieden. En dat is ook wel weer een bijzonder proces in Frankrijk. Want de verkopende partij mag zelf een prijs bepalen, maar wordt daarin niet heel sterk geadviseerd door de makelaar, hebben wij gemerkt. Hebben ze ook gewoon uitgesproken van nee hoor, ze kunnen vragen wat ze willen. Ja, en als dat niet realistisch is, ja, dan verkopen we het niet. Ja, dat kan gebeuren. Vond ik ook weer een bijzondere gang van zaken. Dus de vraagprijs was redelijk hoog, vonden wij in ieder geval.
Aan een behoorlijke fikse kant eigenlijk. Ja, ze vroegen uiteindelijk een derde meer voor wat we ervoor betaald hebben ongeveer.
Ja.
Maar dat vonden ze zelf wel heel realistisch. Maar dat zijn huizen waar ze vroeger zijn opgegroeid. Dus hangt misschien wel een stukje sentiment
af. Emotionele waarde aan.
Ja, precies. Dus dan kom je in dat verhaal uit.
Maar zegt zo'n makelaar dan ook niet van, joh, maar ik verkoop het gewoon niet als je er zoveel te veel voor vraagt?
Nee, ja. Het is niet helemaal helder. Dat komt ook, hè, wat we vorige week ook al vertelden, is dat je in Frankrijk niet per se gebonden bent aan één makelaar. Dus je mag je verkoopvraag zeg maar uitzetten bij verschillende kantoren. Dus dan zijn er meerdere kantoren die daarmee aan de slag gaan. Ja, en ik denk dat als ze de prijs niet heel realistisch vinden, dan zullen ze daar minder hard voor lopen en minder hun best voor doen, omdat ze gewoon weten dat ze het toch niet gaan verkopen. In dit geval was het niet dusdanig. Ze hebben het niet drie keer over de kop geprezen.
Nee. Een stukje erboven, maar het is ook... wat wil ik nou zeggen?
Ja, weet je, het was wel een stukje erboven. Maar het biedt natuurlijk ook wel gewoon ruimte voor onderhandeling. Dat is hier in Nederland ook. En ja, ze proberen het gewoon. En misschien hebben die mensen wel geld nodig. Geen idee. Alhoewel, volgens mij viel het wel mee, want het stond toch al heel lang te koop.
Ja, precies. Aantal jaar. Nou, ja. Weet je, zijn makelaar is natuurlijk ook niet gek. Hè? Die weet dat je daar 1000 kilometer voor rijdt om dat huis te zien. En dat doe je daarna nog een keer 1000 kilometer voor rijden. Dus die denkt, als je het graag wil hebben, dan mag je ervoor betalen.
Hoor ik het vanzelf wel.
Ja, precies. Dus daar moet je een beetje de middenweg in vinden. En dan ben je de nuchtere Hollander.
Ja.
Die zijn vinger er dan op probeert te leggen eigenlijk. Dus dat...
Nou ja, daarin scheelde het natuurlijk wel dat wij het gekocht hebben. Het stond te koop bij een Nederlandse makelaar die al heel lang in Frankrijk woont en werkt.
Oh, ja.
Wij hebben hem niet ingehuurd, maar het stond wel bij hem te koop. Dus dat voor ons praat dat makkelijker. En dat betekent ook wel dat zo'n makelaar iets beter begrijpt dat je als Nederlander misschien een andere biedstrategie hebt dan wanneer je een Fransman zou kopen.
Ja, precies.
Ja, precies. En die vonden dus ook niet zo heel gek dat wij van tevoren een bouwkundige keuring wilden laten doen. Dus je zei van, joh, je groot gelijk heb je. Ja, en toen begon het bieden. En dan merk je inderdaad dat daar de erfregelingen allemaal wat anders in elkaar zetten. Want iedereen moest ermee akkoord zijn. Het was van 3 erven die het dan weer samen moesten verkopen. Dus het was een heel gedoe en een heel heen en weer geharrewar voordat we uiteindelijk bij de juiste prijs uitkwamen. En toen zei de makelaar... Ja, en dan komt mijn courtage er nog even bovenop. Dus dat is ook...
Ja,
precies.
Maar hoe lang duurt dat onderhandelen? Dan ben je dan weken bezig of dagen? Hoe moet je dat zien?
Nee, we zijn daar denk ik wel anderhalve maand, bijna 2 maanden mee bezig geweest.
Wat het bij ons zelf een beetje bijzonder maakte op het feit was dat we waren midden in de onderhandelingen. Ik denk dat we, weet je, je maakt 3, 4, 5 rondes of zo. En we zaten in de 3e of 4e ronde, dus tegen het einde aan bijna. En toen hoorden we helemaal niks meer. Ik denk
dat is waar.
Toen die mensen die zullen wel niet blij zijn hoe dat zit of zo. Of wat is er aan de hand eigenlijk of zo. En uiteindelijk dachten we, stuur een mailtje, geen reactie. Een keertje bellen, wordt niet opgenomen. We denken, het wordt steeds raar. Dan zal het wel niks zijn. En uiteindelijk kreeg ik een berichtje van de baas van de makelaarsbureau.
Van de makelaar,
de makelaar waar jullie mee werkt. Ja, nee, die werkte niet meer. Die is opeens weg. Dus hij nam het wel even over, maar had het wel ontzettend druk.
Eigenlijk had hij er geen zin in.
Nee.
Dan kwam het een beetje opnieuw op neer. Dat hij had geen zin meer om weer opnieuw te beginnen met de hele onderhandelingen. Maar uiteindelijk... was hij volgens mij ook gewoon een beetje klaar mee. Dus hij heeft die mensen opgebeld en gezegd... je gaat dit ervoor accepteren en anders zeg ik die mensen af.
Oh, zo, ja. Ja.
Kennelijk zijn ze daarvan geschrokken, was het akkoord.
Ja. Hey, maar hoeveel erven waren dit dan? Want
dit waren er slechts 3. Maar
ja. Ik heb laatst bij Ik Vertrek XL gezien.
Precies, daar moesten wij ook meteen aan denken.
Die hadden geloof ik met 80 erven te maken.
Verschrikkelijk. Ja, maar die mensen konden volgens mij ook allemaal nog... Die konden ook allemaal nog bezwaar maken.
Ja, in dit geval was een hele grote groep mensen die een huis gekocht hadden.
Ja, waren 5 mensen die hadden met elkaar een huis gekocht. En
met elkaar, ja.
Ja,
ja. En dan 80 in Italië is het dus kennelijk nog heftiger. Nou, dit waren er slechts 3. Maar toen hadden we het uiteindelijk gekocht. En toen dachten we, dan gaan we dus nu naar de notaris. Ik weet niet hoe dat destijds bij jullie was. Hè? Jullie hebben niet zo heel lang geleden een huis in Haarlem gekocht. Zat daar lang tussen het accepteren van het bod en naar de notaris gaan om het in ieder geval te formaliseren? Of weet je dat niet meer?
Ik weet het niet meer zo goed, maar volgens mij was het wel binnen een week.
Nee, er zat
langer,
er
langer tussen.
Er zit dan die periode tussen die het duurt om de hypotheek rond te krijgen, want je accepteert dan een bod.
Oh, zo ja.
En je zegt dan, ik wil dat betalen, dus dat heeft 6, 7 geduurd om die hypotheek rond te krijgen.
Maar natuurlijk wel aanzienlijk vlotter hier in Nederland dan bij jullie.
Ja, uiteindelijk hebben wij er 3,5 maand over gedaan.
Ja.
Nou ja, wij niet, maar de notaris. Nou,
bij ons zat het geregeld van die hypotheek er ook tussen.
Ja, die zat er ook nog tussen.
Dat is ook best wel een heel dingetje geweest natuurlijk.
Ja, die buitenlandhypotheek.
Uiteindelijk hadden wij nee, we hebben geen buitenlandhypotheek. We hebben echt een hypotheek in Frankrijk, in het buitenland. Dus we hebben... Niet een hypotheek bij een Nederlandse bank die een buitenlandhypotheek verstrekt, maar echt een hypotheek bij een Franse bank. Ook dat, nou, genoeg stof voor 5 nieuwe afleveringen. Gaan we het dan een keer over hebben.
Met jullie eigen huis in Zaltbommel, dat verkoop je dan en dan?
Ja, nee,
heb je dan nog met dingen te maken in Frankrijk qua hypotheekachtige...
Dat zijn twee losse hypotheken. Dat zijn wel 2 losse hypotheken. Dus als het goed is, heeft dat geen invloed op elkaar.
Nee.
Althans, dat hoop ik. Want het was, een oefeningetje geduld in Frankrijk, die hypotheek.
En maar toen wij dus naar die notaris gingen, dat was dus een maand of 2, zeg maar, nadat we het huis, nadat we het finale bod gedaan hadden.
Mm-hmm.
We hebben een kopje koffie van die man gehad, maar we hebben het wel over, nou, waar gaat u nou wonen en dat soort dingen. We hebben het niet over schapen gehad, bijvoorbeeld.
Nee? Nou, wij wel. Schapen, dat is super grappig.
Onder andere. Nee, het leuke was, we hadden toen uiteindelijk die afspraak gemaakt bij de notaris en toen zijn we erheen gegaan. En we kwamen daar binnen, nou, werden ontvangen. Nou, we hebben geen koffie gehad helaas, dat zat er niet in. Nee, dat was echt de ene erin, de volgende eruit en op en neer gaat ze hebben. En dan kom je dat kantoortje binnen. Nou, eerst krijg je het indruk van het kantoortje. Dan denk je van, oké, dat is een notaris uit 1850 of zo. Die kent nog geen computer of printer, zou je denken. Want echt, in het midden stond zijn bureau. En rondom zag je echt storenhoog. Ik denk wel stapels van 1 meter of 1,5 meter. Met alleen maar dossiers op elkaar.
Ja.
Met paperassen en papieren elkaar. Dat ik denk, nou, volgens mij weet je zelf ook niet meer wat op dat onderste stapeltje ligt.
En daar lagen dus die papieren van jullie ook.
Ja. Precies.
Zou je bijna denken.
Het was net een film. Echt, we moesten dus gaan zitten. We hadden kinderen bij ons, dus er moesten wat stoelen vrijgemaakt worden. Nou, de ene stapeltje stond in mijn hand rond te kijken. Waar kan ik dit eens neer? Ja. Oh, dat leg ik hier wel even bovenop. Ah, ja. Oh, wacht, dit schuif ik hier wel even onder. En dan veeg dit een beetje aan de kant. Ja. En dan, ja, zo kan iedereen wel zitten. Het was echt
Wat ook wel weer leuk is, ik denk dat de Nederlandse was voor mijn gevoel meestal veel statiger en veel officiëler en veel plechtiger eigenlijk. Ik heb daar echt een moment voor. Hè, dat soms hebben ze bij notaris ook wel eens een neiging om te zeggen van, god, dan heb je nou een flesje wijn of iets.
Een pen
of zoiets dergelijks, want daar heb je mee getekend en dat is het officiële document ervoor. Nou, dat was daar niet het geval, maar het was daar wel veel persoonlijker. Dus eerst vraagt hij even, goh joh, waar heb je een huis gekocht? Wat heb je gekocht? En zei, oh, dat plaatsje. Oh, nou, daar woon ik ook. Dat is hartstikke leuk. Dus zo kwam het gesprek een beetje gaan. Uiteindelijk kwam die op school. Oh joh, 3 hectare grond erbij. Nou, dat is ook wel leuk. Hey, ik heb nog wel een paar schapen staan. Die mogen jullie ook wel op je land zetten hoor. En zo kwam opeens het aanbod van notaris voor schapen voor op ons land.
Om lachen. We hadden nog niet eens de titel van het koopcontract gelezen.
Ja.
En hij begon inderdaad al over schapen, want dat moest je echt niet zelf willen gaan maaien. En hebben jullie al een aannemer? Wacht. En toen kwam er ergens weer een of ander vaag papiertje onder vandaan. Dus hij begon op te schrijven, ja, je moet wel uitkijken, want je moet deze elektricien wel hebben. En die moet je absoluut niet hebben. Toen kwam er een hele verhandeling over dat we alle werklieden die we wilden inhuren, wel eerst om hun vergunning moesten vragen. Want in Frankrijk moeten aannemers en werklieden moeten een bepaalde verzekering afsluiten dat hun werk 10 jaar lang verzekerd is, zodat als er iets misgaat dat je dus 10 jaar lang garantie hebt. Ja, en dan moesten we wel naar vragen. En als ze dat we niet wilden geven, polisnummer, dan waren ze niet te vertrouwen. Nou, er kwam een hele soort van vaderlijke preek over hoe we het aan moesten pakken. Ja.
En dat was dan een half uur van je tijd ongeveer. En dan ging je pas beginnen aan documenten. En dan krijg je dus een stapel, ik weet niet, van 100 vel voor je neus. En dan moet je overal paragraafjes opzetten en handtekeningen zetten. En dit en dat. En eerst loopt hij natuurlijk pagina voor pagina door. Van, goh, wat is dit? Snap je het? Wat doen we ermee? Of,
nou, hij heeft 3 pagina's gevraagd of we het snapten. Ja. En daarna dacht hij, ja, ik geloof het wel.
Dat zal wel. Ja, maar zijn die schapen er uiteindelijk ook gekomen?
Nou, nog niet.
Nee, maar dat is gewoon het feit, wij wonen daar niet. Dus we hebben daar... dus je bent, en ik vind zelf in ieder geval dat je daar moet zijn om ook voor te kunnen zorgen of te kunnen plaatsen of binnen te halen. Je moet trouwens ook een omheining om je terrein maken. Dat is ook wel een praktisch ding. Dus,
ja, maar die schapen van de notaris, die komen er dus wel.
Nou, ik sluit het zeker niet uit.
Als het aanbod nog staat, ja, dan uiteindelijk dan is dat wel handig. Want het grasmaai doe je niet met een maaitje. Dat weet je wel.
Nee, daar weet jij ook alles van, Ewout.
Vraag maar aan Ewout.
Ja, dat kan ook, ja.
Als hij die schapen onderhand niet heeft opgegeten.
Ja, dan wordt hij een zwarte schaap.
Of weet ik veel.
Ja. Precies.
Okay.
Nee, dus dat was, het was een mooie, mooie ervaring die, op zijn zacht gezegd, ietsje anders ging dan bij de Nederlandse notaris, waar je op een mooie glimmende grote conferentietafel.
En dan heb je uiteindelijk alles gehad. En dan krijg je het moment, we moeten even een kopietje maken. Dan is die echt gewoon 20 minuten weg. Ja. Want dan is die een stapel aan het kopiëren waar je u tegen zegt. Ik denk, ja, had je in Nederland zouden dat van tevoren gedaan hebben.
Had
waarschijnlijk
dat even iemand van tevoren laten doen.
Ja, precies. We stuurden het op of iets dergelijks. Maar nee, daar mag je dan 20 minuten wachten. En dan
word
je
uit.
Nee, klopt. En dan word je aangekeken en dan wordt er gezegd van, joh, het is eigenlijk wel tijd, want de volgende staat alweer te wachten.
Kun je gaan alsjeblieft.
Ja, precies.
Ja, het was mooi om mee te maken, maar ook wel weer, op z'n Frans. Dan zijn we aangekomen bij het volgende onderwerp. En dat is een nieuw onderwerp. Want Ewout, als ik het goed heb begrepen, heb jij een lekker recept voor ons uit een ander land dan Nederland. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat is wel grappig. We gaan voor dat recept naar de gordel van Smaragd.
Aha.
Naar Indonesië. Inge moet heel hard lachen al.
Want, hoezo moet je lachen, Inge?
Nee, gewoon zit hij met die handen te bewegen en te doen.
Ja, ja, ja.
Denk ik, oh, heerlijk, dat is echt eeuwig.
De gordel van Smaragd. Het water begint al door mijn mond te lopen. Dus,
nee,
het klinkt net alsof het iets anders is.
Nee, en ik zie nu op Facebook toevallig een collega die daar zit in Indonesië. Die maakt een rondreis, dus ik zie allemaal foto's. Mm-hmm. En toen moest ik denken aan een reis die ik daar zelf een keer gemaakt heb. En toen zijn we over Java Jakarta helemaal naar Oost-Java gereisd. 1000 kilometer door van die rijstvelden langs zo'n hele drukke weg met een bus.
Mm-hmm.
En daar zaten we met een reisgezelschap. En er waren een aantal Nederlanders, maar er waren ook een paar mensen die in Indonesië geboren waren en naar Nederland geëmigreerd waren en nu dan weer terug gingen daar, zeg maar, op vakantie.
Mm-hmm.
En toen hebben we eigenlijk iedere dag in de bus, we moesten een paar uur per dag in de bus zitten, hebben we iedere dag in de bus hebben we lumpur gegeten. En daar wil ik het dus even over hebben.
Oké.
Ik ben benieuwd. Ik weet niet wat het is.
Lumpur. Lumpur. Het is een Indonesische snack. En ik heb een heel mooi kookboek gepakt. De authentieke Indische keuken van de oude tv-kok Lonnie. Komt dus uit dat kookboek. Maar ik zal ook nog wel een linkje posten naar een kookblog waar ik een goed recept gevonden heb. Het is kleefrijst. Mm-hmm. En dat is ook meteen het lastigste. Dat moet je heel lang laten weken. En dat moet je koken met kokos erdoor uiteindelijk om het goed te laten kleven. Dus het is een rolletje kleefrijst. Dus het lijkt een beetje op sushi eigenlijk.
Mm-hmm.
En dat doe je dan gekruide kip doorheen. Mm-hmm. Of je doet vis er doorheen of groenten. En dan maak je daar dus zo'n rolletje van. En dan is het een lang stukje, zeg maar zo groot als een Mars of een Snicker of een beetje die grootte. Mm-hmm. En dat kan je dan lekker warm maken in een stoommandje. Maar dat kan je dus ook heel goed koud meenemen. Koud kregen we dat dan mee in die bus. Dan liet die Nederlands-Indische mevrouw in de restaurants en met name in de hotels waar we sliepen, liet ze dan dat maken.
Oh,
en dan zaten we lekker in de bus. En daar moest ik dus deze week aan denken.
Ja.
En ik ga dat dus ook maar, ik ga dat maar eens even proberen, ook binnenkort.
Is het nou ook echt een avondmaal of is het meer een snack?
Nee, het is echt een snack. Het is ook maar een klein dingetje. Dus,
Nou, misschien eet je er jammer. Meer, hè? Dat kan ook, hè?
Wel weer jammer dat. Ja, het is heerlijk. Het is wel weer jammer dat het, vijf uur duurt voordat het klaar is. Ja.
Vijf uur?
Ja, maar het komt met name omdat die reis.
Voor zo'n dingetje?
Ja. Maar dan heb je 20.
Zouden meer dan tegelijk maken. Ja.
Maar dan, niet per stuk.
Komt omdat die reis zo ontzettend lang moet weken om hem.
Ik vind het al een hele stap om in de keuken te komen. Dus laat staan 5 uur voor een lumpur. Ja. Lumpur, hoe heet het ding? Nee.
Lumpur. Het klinkt goed.
Recepten in de comments.
Testament op laten stellen.
Oh ja.
Want we hebben natuurlijk die kleine jongen en dachten, ik zie best wel wat gekkigheid op die auto. Misschien moeten we dit wel even goed gaan organiseren. En we hebben jullie daar natuurlijk voor gevraagd om eventueel, als het nodig is, we hopen natuurlijk nooit, maar om Herman dan op te vangen. En we vroegen ons eigenlijk ook af, hoe dat eigenlijk dan allemaal gaat met dat hele Frankrijk verhaal.
Hoe we dan een beetje contact houden. Dus daar moeten we het wel eens even over hebben.
Nou ja, als we er niet meer zijn, dan kunnen we ook geen contact houden natuurlijk. Maar
nee.
Dat is uiteindelijk het hele.
Maar ik zie het meer als goed excuus om heel veel contact te hebben in voorbereiding op wat nooit gaat komen, zullen we zeggen.
Nee, het moet gewoon heel goed geregeld zijn. En dat geeft mij in ieder geval een rustgevend gevoel van, stel dat het noodlot toeslaat.
Nee, daar heb je ook helemaal gelijk in.
Dat je terechtkomt.
Ja, zeker.
We moeten hem ook alvast maar een beetje Frans gaan leren. Hij kan al bonjour zeggen.
Ah, kijk. Helemaal goed. Ja, volgende stappen stellen. Ik heb van de vakantie nog een heel leuk Frans boekje gekocht voor hem. Zal ik de volgende keer even meenemen.
Leuk.
Ja, volgens mij is het gewoon allemaal geldig hoor in Frankrijk. Want we blijven natuurlijk gewoon...
binnen de EU.
Ja,
je blijft binnen de EU. Dus iedere burger die kan gewoon daar zelf gaan wonen waar die wil. En volgens mij zijn dit soort regels ook gewoon geldig. Het is vooral, denk ik, gewoon heel belangrijk dat we dat hij inderdaad gewoon een paar woorden Frans spreekt.
Ja, het is vooral, het is alleen het erfrecht. Dus als je bezit hebt in Frankrijk, dan gelden er andere regels.
Ja.
Maar verder volgens mij niet, want dit zijn gewoon. Wat Ewout zegt.
Persoonlijke dingen ook. Hè?
Persoonlijke dingen en familiebanden. En het blijft binnen de EU dus. Ja. Maar jullie hebben het daar denk ik niet over gehad met de notaris of wel. Die het heeft opgesteld.
Nee.
Ja, wel dat hij dan naar jullie in Frankrijk gaat.
Ja, oké, dan heb je dat besproken.
Ja, maar die zei eigenlijk verder niet wat van.
Nee, misschien weet hij het ook niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar,
Maar goed, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we gewoon eens... bedenken van hoe hou je dan als je 1000 kilometer uit elkaar woont, hoe hou je dan goed contact met elkaar en hoe regel je dat een beetje dat hij,
dat hij nog wel een connectie voelt en dat hij niet denkt wie zijn deze gekke mensen.
Ja, je houdt Herman contact met Nederland.
Ja. En ook nu, hoe hou je nu contact, zodat als hij dan naartoe gaat.
Nu ook gewoon doen.
Ja.
Ik denk het ook. Ik denk elke keer als je
gaat lekker naar elkaar toe en je belt of je appt of je FaceTime met elkaar.
Ja, precies. Kijk, je zal toch een aantal keren per jaar terugkomen naar Nederland. Hè? Ja. Dus dat blijf je ook houden.
Dat
is
ook lekker in jullie natuurlijk.
Ja.
Dat ook altijd welkom natuurlijk. Ja. Hartstikke leuk. Ja.
Dat is natuurlijk ook gewoon. En misschien zegt hij straks wel als hij 16 is. Hey, pa moe, ik ga lekker zelf naar Mike en Jordi.
Altijd welkom. Altijd welkom. Herman, als je nu terugluistert, als je een paar jaar ouder bent, altijd welkom, vriend.
Ja. Ik spreek me op het testament aan.
Hij heeft het wel ook over het filmpje van jullie, dat jullie toen gestuurd hebben.
Ja, precies.
Oké.
Okay, vorig jaar daar waren. Dan krijg je wel eens foto's met hem op de telefoon. En dan zegt hij, Maaike Jordi, tante Maaike, oma Jordi, zegt hij dan.
Nou, leuk.
Ja, maar weet je, dat zijn wel leuke dingen. Dat hij het ook gewoon herkent. Ik vind het gewoon ook zo leuk dat hij, hè, dat hij afgelopen zomer daar zo lekker rond heeft gestapt en gedaan. Lekker in het zwembad heeft gepoedeld en lekker meegegeten. En in de tuin heeft geslapen bij jullie in de tent. En ja, dat die plek hem gewoon vertrouwd is.
Het is een buitenmensie.
Ja, precies. Heerlijk. Heerlijk.
Ja, maar goed, we gaan dat nog de komende aflevering wel eens... Nou, misschien nog wat verder op in of eens even gewoon kijken hoe je
het uitspit. Ik vind het een goede vraag. Ik vind het ook een interessante om inderdaad uit te zoeken of onze aannames daarin gewoon kloppen.
Ja.
Ik denk het wel. Maar...
Ja, precies. Maar ook gewoon, je moet toch een beetje een soort modus vinden straks van hoe bereid je hem daar een beetje op voor, zeg maar, zonder dat het er al te dik bovenop ligt. Ja. Want als het gewoon in Nederland is, dan is dat natuurlijk anders. Maar nu gaat hij ook echt naar, weet je. Ja, dus ook een beetje hoe jullie uiteindelijk straks je kinderen daar een beetje op gaan voorbereiden.
Ja.
Ja, zeker. Ja.
Ja, absoluut. Ja, wat je zegt, er zit natuurlijk ook die taal bij. En dat is natuurlijk wel een beetje anders dan en wanneer je oom en tante drie straten bij je weg wonen.
Ja, of twee steden, weet je. Maar het is inderdaad toch een beetje die taal, dus...
Nou ja, en als dat noodlijk natuurlijk wel toeslaat en hij zou naar jullie toe komen, dat je ook gewoon je vriendjes hier dan moet missen.
Ja.
Want het gaat plots klopt natuurlijk.
De situatie is dan dusdanig erg anders. Dat,
Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om over na te denken.
Nee.
het is wel heel nodig, maar het is heel nodig.
Ik denk wel dat het gewoon goed is dat je het geregeld hebt met elkaar.
Absoluut. Oh, absoluut. Daar heb je absoluut gelijk.
En dat geeft ook gewoon wel voor mij heel veel rust. En,
Ja, en ik had het daar.
Je hoopt natuurlijk gewoon dat je allemaal nog lekker lang blijft leven. Maar...
Ja, maar ik had het dus ook niet eigenlijk met die insteek opgeschreven. Ik had het veel meer in het draaiboek gezet. Omdat ik dacht van,
Nee, maar het is prima om over te praten.
Ja, maar ik had dus veel meer gedacht van, we moeten gewoon allemaal leuke dingen verzinnen om...
Maar ik hoop ook gewoon dat we misschien wat luisteraars ook een beetje kunnen aanzetten tot van, joh, regel de boel gewoon goed. Want je kan in de file staan en je bent zo dood, zeg maar.
Jij ziet het natuurlijk
dagelijks. Het is wel iets wat ik veel in het werk zie, weet je. Jij denkt altijd maar van, we moeten snel en hup.
Ja, voor de luisteraars die niet weten...
Waar je laatste dag geleefd hebben.
Ja, voor de luisteraars die niet weten wat Ingrid doet. Jij bent een chauffeur op een ambulance, hè? Dat is misschien wel even handige informatie. Dus jij rijdt dagelijks op de ambulance. Dus ja, je ziet gewoon veel nare dingen daarin.
Veel narigheid gewoon. Maar ook wel gewoon dat je geniet van lekkere kleine dingen. Weet je, als je thuis komt, dat je gewoon lekker je vriend en je kind een knuffel kan geven en een kus.
Zeker.
En daar geniet je gewoon volop van. Zeker als je ernstige dingen die dag gezien hebt, zeg maar.
Ja.
Dan denk je, ben ik eigenlijk blij dat ik gewoon thuis kan komen en een man en een kind heb. En,
terecht.
Nou ja, weet je.
En dan in die zomer lekker 6 weken naar Frankrijk het komen straks.
Ja, zeker.
Heerlijk. Zeker. Heerlijk. Nou, van Frankrijk is het maar een heel klein stukje naar Griekenland. En over dat land gaan we het hebben in de rubriek Doen ze dat nou echt? Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat kom je op heel veel verschillende plekken tegen.
Ja, absoluut.
En de verhalen waarom ze dat doen, zijn er ook genoeg. De een zegt dat het is om geluk af te dwingen. De ander zegt dat ze het doen om hun waardering voor de muzikanten te laten zien. Mm-hmm. Of dat het is om gecontroleerd verlies te laten zien in tegenstelling tot plotseling verlies. Het is allemaal heel cryptisch.
Ja. Waar hebben we het over? Het gaat over, gooien ze in Griekenland echt hun bord kapot na het eten? Je ziet allemaal wel een beetje dat beeld voor je. Het is een beetje druk. De muziek die zweept op. Je hebt misschien dansers in de zaal. Iedereen heeft lekker gegeten. En dan ineens, woppa!
Olé!
Nou, olé is een ander land. Maar volgens mij zeggen ze er in Griekenland woppa bij. Of oppa. Ik weet niet precies hoe je het goed uitspreekt. Maar... en dan gooien ze hun bord kapot. En je hebt zelfs allerlei filmpjes van bruidsparen die een hele stapel met borden hebben die hem helemaal kapot tikken. Dat is dan inderdaad vooral om dat scherven geluk brengen. En ze gaan zelfs ook wel verhalen rond dat dat ook is omdat dan de pasgetrouwden samen de rommel moeten opruimen. En dat opruimen, dat schept weer een band en dat laat zien dat ze alles aan kunnen samen. Nou, vond ik wel een... vrij diepe, maar goed, hè, als mensen het daarom doen, is dat helemaal prima. Maar de vraag is natuurlijk, is dat alleen maar show? Of doen ze dat nou in gewoon een klein plattelandspraatje in Griekenland? Oh. Doen ze het daar nou ook?
Lekker na Studio Sport met z'n allen gegeten. Paok Saloniki weer voor een hatsa. Daar gaat alles.
Nou, ik heb dat dus inderdaad proberen op te zoeken. En wat je al zei, Ewout, er gaan heel veel verhalen over. Je vindt daar verschillende, soms ook een beetje tegenstrijdige dingen over. Maar als je er dan iets dieper op ingaat, dan merk je dat dat wel een eeuwenoud gebruik is. En ik heb zelfs gevonden dat twee jongens van volgens mij een jaar of 11, maar goed, daar wil ik even vanaf zijn of ik hun leeftijd goed heb, die hebben dat afgelopen zomer ook gevraagd aan het Jeugdjournaal. En de NOS-correspondent in Griekenland, Thijs Kettenis, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, die heeft dat zelfs uitgezocht en daar een leuk filmpje over gemaakt. Ook de link naar dat filmpje zullen we even in de show notes zetten. En hij is daar eens even ingedoken. Hij woont in Griekenland, hè, is daar veel natuurlijk. En heeft het daar ook echt aan de lokale bevolking gevraagd. En het blijkt dus dat het wel degelijk gedaan werd vroeger. En dat het nog niet zo heel lang geleden gewoon nog dagelijkse, nou ja, misschien niet dagelijkse, maar in ieder geval wel regelmatige praktijk was om dat te doen. Maar dat het tegenwoordig niet meer mag. Het is zelfs verboden.
Zo.
Laat maar daar een EU-regel.
Dat zou maar zo kunnen. Nee, het is verboden omdat de rondvliegende scherven mensen kunnen verwonden. Dus ze hebben het nog een tijdje met bloemen geprobeerd, blijkt uit een andere bron. Maar uiteindelijk...
Had niet zelf effect, hè?
Nee. Toch niet. Hoppa, en dan gebeurt er zo niet zoveel, denk ik.
Er dwarrelt een bloem naar beneden.
Dwarrelt er een bloem bovendien hier in Nederland. Mag
ik kan me wel voorstellen dat als je echt heel boos bent op iemand, echt een dikke zet ruzie hebt, dat je gewoon, gewoon een bos bloem uit de vaas rukt en iemand gewoon een keile klap op zijn kop geeft. Dat kan ik me wel voorstellen, maar...
En dan word je op je vingers geticht, eerst een vergunning aanvragen.
Ja, dat we hier ook een soort van Griekse weken hadden met hem. Met Herman.
Ja, had hij ook woorden op de grond gegooid?
Ja, was hij boos. En dan waren we zo stom om elke keer een stenen bord aan hem te geven.
Oh nee.
En, ja, maar hij was, en dan denk je van, je weet wat er gaat gebeuren, hè? Ja. Dus ik ben gewoon sneller dan hij. Nou, vergeet het maar. Dat jong dat keek je aan. En hij was in één keer, wam! Zo, zei hij dan. Die is kapot.
Ja.
Nou, dachten we, oké, dit wordt gewoon plastic. En,
ja, dat duurde gelukkig maar een week, hè, die Griekse week.
Het heeft wel iets van een paar schaaltjes. Oh, en nog een paar van die mooie koffiebekers van mij.
Oh, dat is zonde.
Ja.
Dat was echt zonde, maar goed.
Ja, nou, het wordt dus in Griekenland...
Als je het later hoort.
Het wordt op sommige plekken nog wel gedaan in Griekenland, maar dat zijn dan echt toeristische restaurants die daar een vergunning voor hebben aangevraagd en daar ook speciaal servies voor aanschaffen, wat... gevaarlijke scherven produceert. Dus het zal misschien wel van dat Hollywood spul zijn, wat dan in hele kleine stukjes uiteenspat of wat minder scherp wordt of iets.
Dat is allemaal tegenwoordig.
Ja, maar goed. Het zal toch niet helemaal de authentieke ervaring zijn, omdat de Grieken zelf het eigenlijk niet meer doen.
Leuk om te weten. Het borden gooien in Griekenland.
Dat is wel leuk, dit,
ja. Ja, zeker. En ik denk ook dat het gewoon qua duurzaamheid misschien ook gewoon beter is dat ze een andere gezellig gebruik daaraan gaan koppelen. Want om nou elke week een nieuw servies aan te schaffen,
is ook
een beetje zonde.
Ja, als je nou in het buitenland woont en je hoort deze podcast en je denkt, nou, in het land waar ik woon, daar hebben ze ook zo'n soort gebruik en ik wil daar wel eens wat over vertellen of in ieder geval zorgen dat jullie daar in de uitzending wat over vertellen. Meld je dan eventjes, bijvoorbeeld via vriendvandeshow.nl, doei. vriendvandeshow.nl/doei-Nederland. Via vind ons via LinkedIn of Facebook of de andere kanalen.
Andere kanalen.
Ik vond het leuk weer.
Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb weer veel geleerd en we zijn toch wel weer een stapje verder ook in hoe we contact houden met elkaar. En leuk om daarover na te denken.
Leuk onderwerpjes. Ja, helemaal
absoluut.
En? Er zat iedereen ook wat meer ontspannen achter de microfoon als vorige week.
Ja, nou, ik vond de spanning wel wat hoger, hoor. Want de tweede vind ik zelf toch altijd iets spannender dan de eerste.
Dus, we gaan ervaren hoe het straks bij de derde aflevering gaat.
Precies.
Yes. Dag.
Tot de volgende keer.
Dit was Doei Nederland, de grote emigratiepodcast. En als je dit nou een leuke aflevering vond, geef ons dan een like of een review. Of beter nog, word onze vriend en steun deze podcast. Dat kan via vriendvandeshow.nl/ Doei Nederland. Ja, met vrienden maak je het graag gezellig. Doe je net dat stapje extra. En wij maken voor onze vrienden bijvoorbeeld ook extra afleveringen. En als vriend kun je ons een vraag stellen. Bijvoorbeeld voor de rubriek Doen ze dat nou echt? En die vraag die beantwoorden wij dan in de uitzending. Meld je dus aan via vriendvandeshow.nl/doeinederland.